Dank u wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. Gemeente, zingen we daarvan. Psalm 62, vers 1. Gemeente, we willen op deze voorbereidingszondag ons geloof belijden met de woorden van zondag 30, vraag en antwoord 81. Daarop volgend lezen we het eerste deel van het avondmaalsformulier. En we zingen daarna uit Psalm 23, het derde vers. Gij doet van uw heil mijn beker overvloeien. 23 vers 3. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Maar nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar die hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wij lezen dan ook het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk, dat betekent op onwaardige wijze, eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ten eerste ons recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenk hij niet bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus, hem of haar, als zijn eigen gerechtigheid, als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heilige engelen en andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars, waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, Alle die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden. Opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden, om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, en dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, of er mits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God niet in genade ons zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Te laten bebieden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze bijzondere zondag, de zondag na Pinksteren, van ouds de zondag van de drie eenheid, om stil te staan bij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, en al uw werk, op al die verschillende terreinen, hoe u maar doorgaat. Uw Hemelse Vader, de Schepper, de Onderhouder, die ook ons leven onderhoudt. En Heere, dat zien we op een dag als vandaag zo bijzonder. Heb dank daarvoor. En uw Heere Jezus Christus, u die kwam om verzoening te doen. U die in onze plaats daar wilde hangen. U onrechtvaardig, opdat wij zouden delen in uw rechtvaardigheid. Heere, wie zal het verstaan? En uw Schepper Geest, die dat komt toepassen aan onze harten, opdat we erin delen. Hoe bijzonder, opdat we kind van u zijn en mogen delen in al die weldaden van u, de vergeving van zonden, de eeuwige gerechtigheid en de zaligheid. Heer, heb dank voor zoveel genade en doe ons erin delen. En Heer, als dat toch niet zo is, dat we met ernst het mogen zoeken en de toevlucht maar mogen nemen tot u, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent de enige weg. En buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heer, wij danken u dat u uzelf hebt geopenbaard vanuit uw heerlijke liefde en genade. En Heere, wij beseffen ook dat het vandaag ook zondag van de vervolgde kerk is. Zovelen die niet in vrijheid zoals wij op uw dag bijeen kunnen komen. Die bijeen zijn met gevaar voor leven, in het verborgene, in schuilkelders. Ach Heer, u weet ook van alle vervolgingen wereldwijd, u weet van alle martelingen, u weet van werkkampen, van mensen die gedood worden. Heere, u weet ook ervan dat het getuigenis ook zomaar in de openbare ruimte niet geduld wordt op zoveel plaatsen en terreinen. Heere, wij bidden u, gedenk al diegenen. En Heere, hoe wonderlijk dat zoveel mogen volharden. En dat er ook juist in de diepte zoveel geestelijke zegeningen mogen worden ontvangen. Heere, ontfermt u zich. En wij bidden u, geef dat wij de grootheid, de heerlijkheid van de vrijheid van de christen hier in het Westen steeds weer mogen beseffen. En Heere, geef dat het aan de andere kant ook zo mag zijn. Dat door alle welvaart, Heer, we niet juist een stuk geestelijke diepgang missen die juist vervolgde christenen zo vaak wel bezitten. Heer, vanuit de aanvechting, vanuit de diepte, pas klaar gemaakt te worden voor een plaats in uw koninkrijk. Heer, en dat betoont u daar om te volharden en omheen te zien naar uw eeuwige toekomst. En Heer, wij kunnen zo opgaan in de dingen van het tijdelijke leven. Wij kunnen zo gestrest zijn. Heer, dat er soms amper tijd voor u is. O God, vergeef het ons en maak het anders. En geef dat we mogen delen ook in al die zegeningen waar de vervolgde kerk soms zo mooi in mag delen. Heren, wij danken u dat we hier bijeen zijn op deze bijzondere zondag ook voor ons als gemeente. Een zondag van voorbereiding op het heiligavondmaal. Een hele week die u ons geeft om ons in het bijzonder op die ontmoeting met u als de gastheer voor te bereiden. Heren, heb dank daarvoor. En wij bidden u, wilt u uw zegen gebieden over de verkondiging van uw woord. Heere, geef dat alles ook weer helder voor de geest mag komen. Heere, geef woord en geest. Opdat vanuit de kracht van de geest uw woord gebracht mag worden. En dat uw dienaar uw mond mag zijn. Om goed en ruim, maar ook waar nodig in alle ernst, uw woord te vertolken. Heere, kom erin mee met uw geest. En Heere, dat het ook merkbaar is dat uw geest hier werkt en woont. Heere, wij bidden voor een ieder die daarin een taak heeft in bijzonder vanmorgen. Vanuit het bestuur, Heere, hem die de lofzangen begeleidt. Wilt u ook daar uw zegen aan verbinden? Heer, we bidden voor Koster, voor mensen van de techniek. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Bouw ook haar daar. Heer, ook als het leven moeilijk is. Ach, Heer, mogen we werkelijk stil worden voor u. En mag het zo zijn dat uw woord zijn heerlijke werk mag doen in ons aller leven. Ook van de jongeren, heb dank dat zij er vanmorgen ook zijn. Uw naam zij hartelijk geprezen. Vergeef genadig al onze zonden. Heer, wij verdienen het niet, maar wij pleiten op uw genade. Hoor en zegen ons, om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Efeze 1, de eerste 14 versen. Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Ik weet dat zover de lezing uit de Bijbel. We willen stilstaan in bijzonder vanmorgen bij vers 3 tot en met vers 5 van Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Gemeente, dat tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek: de hemelse Vader voedt zijn kinderen. De hemelse Vader voedt zijn kinderen. Maar we gaan eerst nog onze gaven geven. Die zijn vanmorgen voor eerste rondgang kerkblad en de tweede collect is voor de plaatselijke gemeente hier. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen wat de diensten voor zondag 19 juni betreft. Om 10 uur hopen we dan het heiligavondmaal te mogen bedienen. En om 6:30 hoop ik u weer voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heiligavondmaal. Dan Nog een paar verdere afkondigingen. Maandag 13 juni is de bestuursvergadering om 7:45. De vorige is uitgesteld. Woensdag 15 juni bezinningsavond. Iedereen hartelijk uitgenodigd. Ook hen, dat zeg ik speciaal bij, ook hen die misschien helemaal niet van plan zijn om aan het avondmaal deel te nemen of nog geen belijdenis gedaan hebben. Heel hartelijk welkom. We beginnen om 8:00. En vrijdagavond 17 juni de 12 plus club om 7:30. Dan Censura Morum, maandag 13 juni tussen 7:30 en 7:30. 'S Avonds kunt u contact opnemen met broeder Heek als u iets hebt voor Censura Morum. En voor toekomstige data geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, als voorbereiding op de preek zingen we dan de Psalm 33 vers 6 en vers 10. De tekstgedeelte ook over de verkiezing. En de psalmdichter zingt over het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren. 33, 6 en 10. gemeente, na de preek zingen we Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gemeente, jongelui. Tijdens het jongerenkamp werd in de Bijbelstudies stilgestaan bij de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Het was mooi om zo als jongeren met elkaar zo met de Bijbel bezig te zijn. Maar die geestelijke wapenrusting heeft natuurlijk alles te maken met de heiliging van het leven. Met de heiligmaking. En daar gaat natuurlijk wel ook wat aan vooraf. En ja, daar begint de apostel ook mee. In zijn eerste hoofdstuk en zo werkt hij dan toe geleidelijk naar de heiliging en wat God daarin geeft als geestelijke wapenrusting. En vandaar ook dat ik vanmorgen en ook volgende week in de diensten met u graag stil wil staan bij datgene wat er ook allemaal aan vooraf gaat. Wel, waar begint ons tekstgedeelte mee? Met een lofzang op de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan denk je, hoe kan het? Dat kan toch helemaal niet, Paulus, wat je nu doet. Want waar zit jij? Van waaruit heb jij deze brief geschreven? Wel, wij weten dat hij deze brief geschreven heeft vanuit de gevangenis. Het is een gevangenisbrief. En wij gaan er vooral van uit, we weten dat ook weer niet helemaal zeker, dat hij in Rome gevangen gezeten heeft. En waarschijnlijk in het Mamertinum op het Forum Romanum, voor degenen die wel eens in Rome geweest zijn. Een aantal jaren geleden was ik daar in die gevangenis. Nou, eerlijk gezegd, geen pretje. Onze gevangenissen zijn niet leuk om te komen. Maar je zult maar gevangen gezeten hebben in het Mamertinum. Het was eigenlijk een soort grot, een put. En van ouds was het een Etruskische put. Allemaal steen en diep en vochtig en 's winters heel koud. En Paulus zat er juist in de winter gevangen. De geschiedschrijver Sallustius gaat in een van zijn werken op het Mamertinum in. En dan schrijft hij dat het er afschuwelijk was en angstaanjagend, dat het te donker was en dat het er stonk. Nou, daar zat Paulus. En dan heb je genoeg aan jezelf. En dan denk je, ja, dan zul je toch wel, als je zo in zo'n put zit, dan zul je toch ook wel bij de pakken neerzitten. En ja, dat zouden wij ons helemaal kunnen voorstellen. Alleen, dat was toch niet zo. Want weet je, en dat viel mij ook zo op, en dat is zo prachtig als je dan daar ook in die akelige gevangenis staat. Dan zie je bij de ingang nog steeds, en die is bewaard gebleven de eeuwen door, een afbeelding. Is natuurlijk wel minder scherp geworden door het zonlicht, maar is nog goed te zien een afbeelding van Petrus en Paulus. Want ook Paulus heeft daar gevangen, ook Petrus heeft daar gevangen gezeten. En als je dan die gezichten bekijkt, zijn ze helemaal niet teleurgesteld, verdrietig of zo, of bang of zo, helemaal niet. Ze kijken juist meer verheugd, blij, te midden van de meest erbarmelijke omstandigheden. En dan denk je, Paulus, hoe kan het? Maar ja, we kennen Paulus natuurlijk als iemand die al eerder gevangen gezeten had, samen met Silas in de gevangenis, en dat hij toen in de nacht psalmen gezongen had tot lof en eer van de Heer. Dat is typisch ook de apostel. En ja, hij werd door zijn God bovenuit getild. En gemeente, is dat ook niet iets wat je nog steeds ziet? Ik noemde in het gebed het al even, het is vandaag, sinds de laatste decennia, ook zondag voor de vervolgde kerk. En als je dan om je heen ziet, en in ieder geval ja, wat we daarvan aangereikt krijgen, dan denk je, wat verschrikkelijk, wat heel veel christenen moeten meemaken. En wat worden ze keer op keer bemoedigd door de Heer. En wat ontvangen ze juist in de diepte vaak geestelijke zegeningen. En dat zie je hier bij Paulus al. Gemeente, het had ook een heel stuk aanvechting kunnen zijn bij Paulus. Hij had zich natuurlijk heel erg kunnen afvragen van waar is God? Waarom laat hij dit gebeuren? Ik heb me toch uitgesloofd voor hem. Ik was al zijn dienstknecht. Ik heb toch alles voor hem overgehad. Mijn mooie carrière. Ik heb het opgegeven. En ik ben apostel der heidenen geworden. Al die materie heb ik vrijwillig achtergelaten. En hij kan mij nu toch gewoon bevrijden. Dat heeft die Petrus toch ook gedaan uit de gevangenis al een keer. En waarom mij niet? En hij had het toch ook kunnen voorkomen dat ik hier terecht zou komen. Hij had zijn vuist kunnen ballen naar God toe. Had boos kunnen zijn op God, waar zoveel mensen tegenwoordig het over hebben, dat ze boos zijn op God. Had allemaal gekund. Hij had ontevreden kunnen zijn, zielig. Hij had God vaarwel kunnen zeggen, zoals de vrouw van Job en zo. Hij doet het allemaal niet. En wat doet hij wel? En dat is heel bijzonder. Hij schrijft een brief. Ik zat erover door te denken en ik dacht, ja, dan zit je in de gevangenis, zit je in zo'n gevangenis. Jongens en meisjes, moet je voorstellen, je zit op zo'n verhagelige plek waar het nog stinkt ook. En ja, ik kan me helemaal voorstellen als ik daar zou zitten dat ik zou uitkijken naar een brief van iemand die aan mij zou denken. Wij hebben, neem ik aan, nooit in de gevangenis gezeten. Maar goed, ik zat even over door te denken van stel nou dat je, en ik heb zelfs eens in het ziekenhuis gelegen. En wat zijn dan de twee momenten waar je naar uitkijkt per dag in het ziekenhuis? Naar het moment dat de post gebracht wordt en naar het bezoekuur. Daar kijk je naar uit. Paulus zat in de gevangenis en ik kan me voorstellen dat hij uit zou kijken naar iemand die hem een brief zou brengen. Iemand die zou meeleven. En ik kan mij voorstellen, als ik dag in dag uit in zo'n gevangenis zou zitten en ik zou helemaal geen brief krijgen, ja, dat ik teleurgesteld zou raken in mensen en dat ik zou denken, nou, dat denkt ook helemaal niemand aan mij. En je zou je zomaar zielig kunnen voelen, je zou zomaar in de slachtofferrol kunnen gaan zitten en dan een brief schrijven aan anderen. Nou, dan moet je toch heel veel overwinnen. Wel, Paulus doet het. Hij denkt aan anderen. Te midden van de situatie waarin hij verkeert. En als we dan naar die brief kijken, dan vallen allerlei dingen op. Ik zou me kunnen voorstellen dat Paulus ook heel duidelijk aangegeven had in die brief van gemeente van Efeze. Ik zit in vreselijke situaties en jullie hebben het goed en zo. Hij zegt er helemaal niks over. Helemaal niks over zichzelf. Hij begint na zijn opschrift, de eerste twee versen, met een groet. Hij begint eerst met een groet en een opschrift, de eerste twee versen. En daarna, in ons tekstgedeelte, vers 3, begint hij met God te zegenen. En dan denk je, dat doen wij toch niet? God zegent ons toch? Maar wij zegenen God toch niet? Nou, toch ook weer wel. Gezegend zij de grote koning, met een hoofdletter, die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al tezaam. Wat betekent dat woord zegenen? Dat betekent goed spreken van God, letterlijk. Goed spreken van de Heer. Hem groot maken. Hem loven en hem prijzen. Daar begint Paulus in die vreselijke gevangenis mee. De Heere groot te maken. En ja, dan kun je natuurlijk ook denken, ja maar Paulus, waarom doe je het? Want groot maken, zegen is eigenlijk, als je het woord bestudeert, dat is eigenlijk de Heere prijzen van beneden af voor alle weldaden die hij van bovenaf uitdeelt aan jou. Het antwoord op het zegenen van de Heere en vanuit dat antwoord hem ook zegenen, hem danken, hem groot maken. Maar dan zou Paulus kunnen denken, ja, ik word hier helemaal niet gezegend, want ik zit hier maar in die put en ja, dan zegen ik de Heere ook niet. En toch, waarom zegent hij de Heere? Waarom spreekt hij groot van de Heere? Waarom prijst hij de Heere? Het staat erbij, omdat hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. En dan zegt hij niet, gemeente van Efeze, omdat hij jullie gezegend heeft. Maar hij betrekt zichzelf er ook bij. Hij wordt zelf in die gevangenis ook gezegend met alle geestelijke zegening. Gemeente, de wereld snapt er helemaal niks van. En die kan het ook helemaal niet begrijpen. En toch is de weg van de Heere met zijn kinderen vaak een weg via verdrukking en loutering. Om juist in die weg ons geloof te oefenen, te stalen, te louteren. Dat we geestelijk versterkt en bemoedigd worden. Gemeente, wees eens eerlijk, wanneer zijn we meer afhankelijk van de Heere? Als ze ons allemaal voor de wind gaat en we in de flow van de wereld meegaan, of wanneer we in de diepte verkeren, is het niet vaak zo dat we veel meer afhankelijk zijn van hem als juist niet voor de wind gaat? Ja toch? Het kan goed zijn voor ons om verdrukt te worden. We hebben het soms gewoon nodig om gelouterd te worden, stilgezet te worden. En als we op ons bed terechtkomen, op onze rug liggen, ja, dan moeten we wel omhoog kijken. En dan richt de Heere zich ons soms ook letterlijk omhoog. Naar boven, naar hem. Gemeente, mag ik wat lijnen doortrekken naar nu, anno 2022. Paulus maakte de Heere groot van alle misère, maar hoe staat het met ons? Met ons grootmaken van de Heere. Laat ik het woord maar even gebruiken. Met ons zegenen van de Heere. Het goed spreken van de Heere. Hem lof zingen. Lof prijzen. Ik weet het, in onze traditie zijn we daar vaak niet zo sterk mee. En ja, we vinden het al snel als het te is een beetje verdacht en zo. Maar wij worden niet vervolgd. En dan is er toch alle reden voor om de Heere groot te maken. Avondmaalganger, hoe was dat nou gewoon die laatste paar maanden sinds de laatste avondmaalsdienst? We lazen dat ook, een hartelijk voornemen om van nu voortaan hartelijk de Heere lief te hebben en te dienen, in zijn weg te gaan, hem groot te maken. En dat betekent helemaal niet lekker uit ons dak gaan of zo, maar nee, oprecht gemeend. Zoals hij het vanuit het woord ons voorhoudt. En dat is echt niet afhankelijk van opzwepende muziek of allerlei verlichting of zo. Ik sprak kort geleden een jongere en tot voor kort was ze volop lid in een soort Pinksterkerk. En daar vertelde ze dan ook over als die muziek er was en die verlichting en zo. En dat ze dan helemaal ook in de Lord was prijzen en zo. En ik sprak haar en ik vroeg hoe het met haar was, ook geestelijk. En toen zei ze, ja, ik heb overal mee gebroken. Ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, hoe kan dat dan? Jij die zoveel lof was in de Heer, zoals ze dat zei. En die ook met allerlei dingen meehielp en een beetje vooraan stond. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ja, zei ze, Ik zal het maar eerlijk zeggen. Op het moment zelf werd ik meegezogen door de dynamiek van de groep, wat er allemaal gebeurde. En dat raakte me, ja, dat hele gebeuren raakte me, daar ging ik in mee. En na de dienst was het allemaal weg. Ik had niks meer. En het is nu echt helemaal weg. Dus daar hangt het niet van af. Paulus maakt de Heere groot in de gevangenis. En dat kan zomaar in de diepte. En dat kan zomaar in de nacht. Het gaat niet om de sfeer. Het gaat niet om de situatie. Het kan zomaar in het donker. En gemeente, weet je, het echte grootmaken van de Heer heeft een geheim. En daar weet de apostel in de gevangenis van. Hij mag weten, nu, als u de Bijbel voor u hebt, kijk even mee. Hij mag weten van het werk van de Heer in zijn leven. Vers 4, hij mag weten uitverkoren te zijn. Vers 5, hij mag weten aangenomen te zijn tot kind van God. Vers 7, hij mag weten verlost te zijn door het bloed van Christus. Vers 11, hij mag weten erfgenaam te zijn van een rijke erfenis. En vers 13, hij mag weten verzegeld te zijn met de Heilige Geest. Dat is wat. Wat een geestelijke rijkdom. Wat een geestelijke zegeningen. Geen wonder. Als je daar het zicht op krijgt, ja, dan moet je de Heere toch wel groot maken. Ik weet, als we deze weldaden bekijken, dan zien we daar het werk van de drie-enige God in terug. Ik zei al van ouds, vanaf het eerste begin eigenlijk van de kerk, was altijd de zondag naar Pinksteren, de zondag van de drie-eenheid, waarin preken ook bij stil werd gestaan. Wel, het werk van de drie-eenheid vind je hier helemaal terug. De verkiezing door de Vader. De verlossing door de Zoon. En de verzegeling met de Heilige Geest. De drie enige God komt hier prachtig in naar voren. En vanmorgen ga ik met u op dat eerste punt in. Paulus die mag weten door God de Vader te zijn uitverkoren tot zijn kind. En wanneer is dat gebeurd? Al voor de grondlegging van de wereld, zegt hij in vers 4. Al voor de schepping. En dat is wel heel wonderlijk. En ik voel als het ware de vragen al boven komen van, ja, maar hoe kan dat nou? En ik herken die vragen uit catechisatie natuurlijk. En ik ken die vragen ergens ook wel vanuit mijn eigen hart. Want voor de grondlegging van de wereld lag alles nog open. En God is toch de almachtige God. En God ging scheppen. Zijn scheppende werk, de creativiteit van God. Die zomaar uit het niets zomaar alles schiep. En daar kun je daar toch vertrouwen in hebben, dat het goed komt. En het was toch ook goed. Verschillende keren wordt er gezegd, en zie, het was goed, en zie, het was zeer goed. En dan komt die schepping, dat kunstwerk van God, voort uit zijn handen. En ja, en dat hij dan daarvoor mensen verkiest. Tot het heil, tot de zaligheid. En dan denk je, Heer God, dat is toch helemaal niet nodig. Als u iets goeds schept, dan hoeft het toch geen onderscheid te zijn tussen iets wat fout is en iets wat goed is. Want dan is het toch allemaal goed. Bovendien staat er ook dat God mensen uitverkoos in Christus. En dan denk je, ja, maar de Heer Jezus, ja, natuurlijk, van eeuwigheid. Maar hij was nog helemaal niet in het vlees gekomen. Hoe kon God zoiets bedenken dat hij, voordat hij alles goed gaat scheppen, en voordat Christus ook maar in het vlees kwam en zijn verzoeningswerk ging doen, hoe kon God zoiets bedenken, een maatregel nemen, zonder dat misschien ooit nodig was. Want als er geen zondeval zou komen, dan had God die maatregel toch nooit hoeven nemen. Gemeente, het zijn geen makkelijke vragen, hoor. En ik weet uit ervaring dat mensen zich hier vreselijk aan kunnen stoten. En waar we, ja, van nature ergens allemaal wel tegenaan lopen. Heel snel kan de gedachte postvatten van is het wel eerlijk van God? Waarom de een wel en de ander niet? En is dat niet discriminerend en zo? En God die onderscheid maakt waar geen onderscheid is, want we zijn toch van nature allemaal verloren na de zondeval. En ja, dat God dat deed voordat er ook nog maar één mens was, voor iets van ons begon te leven, dat het toen bij God al vast stond. En als je dan niet uitverkoren bent, en dan kun je er natuurlijk helemaal in vastlopen. En je kunt er ook depressief van worden. Daar is al heel veel over geschreven. En gemeente, toch leert de Bijbel het ons. Kijk maar naar vers 4 en 5. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem van voor de grondlegging van de wereld. En in vers 5, die ons tevoren verordineert, dat betekent voorbestemd heeft. Ook vers 11, die ons tevoren, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen van degene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. En Als we stilstaan bij die hoofdstukken die gaan over de wederkomst, dan gaat het soms ook heel expliciet over de uitverkorenen. Want op een gegeven moment staat er dan, gaat het over de tijd van de verdrukking. En dan staat er, als die tijd, dat die tijd verkort wordt, omwille van de uitverkorenen. En dat in die tijd, als het mogelijk was, zelfs de uitverkorene door de valse profeten verleid zouden worden. En dat op de dag van de wederkomst de Heere zijn engelen uitzendt overal naartoe om zijn uitverkorene bijeen te vergaderen. Gemeente, waar we deze teksten moeilijk kunnen vinden, laten we ze niet wegredeneren. We zijn hier op heilige grond. De verkiezing is een goddelijk mysterie en geheimenis. En let dan op hoe Paulus het gebruikt, hè? Hoe Paulus hierover spreekt. Hoe doet hij dat? Als een stuk dogmatiek, koud en keel. Nee, het is een loflied. Hij bezingt Gods verkiezing. Hij verheugt zich erin, hij roemt erin, hij put er troost uit. Hij mag weten, ik zit hier in de ellende, maar God heeft al naar mij omgezien vanaf eeuwigheid. Toen kende hij me al en toen wist hij er al van en ik mag weten, het komt goed. Mijn lot, mijn levenslot, alles, heel mijn leven, het is in zijn hand en het ligt bij hem. Voor eeuwig vast. Wat een troost. Te weten, je leven ligt in Gods hand. In zijn eeuwige handen. En daar ligt het goed. En gemeente, dan nog iets. De uitverkiezing is een leerstuk voor Gods kinderen. En niet, en natuurlijk heel duidelijk onderstrepen. De uitverkiezing is niet een leerstuk voor ongelovigen. Zij lopen er op stuk. Het is een leerstuk om in te roemen. Maar dan moet je er natuurlijk wel in delen. Uitverkoren in hem, staat er in vers 4. In Christus, zei ik al. Terwijl die nog helemaal niet in het vlees was. En wij er nog helemaal niet waren. Maar toen al heeft het allemaal plaatsgevonden. En gemeente, betekent dat God al voor zijn schepping wist dat het niet goed zou gaan. Dat is eigenlijk best apart. Als er dan iedere keer staat en zie het was goed en zie het was zeer goed. En God wist al dat het niet goed zou gaan. En daarom nam hij voor de schepping al zijn maatregel. De Heere loopt nooit achter de feiten aan. Hij is de feiten een eeuwigheid voor. En niet alleen heeft God voordat hij de wereld schiep mensen uitverkoren, maar ook verlost. Hij heeft ook een verlossingsplan bedacht. En daar hopen we volgende week zondagmorgen bij stil te staan. Verkoren, uitverkiezing en verlossing. Gemeente, laat het duidelijk zijn dat de verkiezing geen discussiestuk is. Paulus roemt erin, hij prijst God ervoor. En in Romeinen 9, jongens en meisjes, vergelijkt hij de verkiezing met het werk van een pottenbakker. En ik weet niet of je wel eens dat gezien hebt. Iemand die prachtige vazen maakt of andere kunstwerken uit zo'n klomp klei, leem en zo. En die dan gaat kneden en dan komt er uit zijn handen zomaar iets moois. En in Romeinen 9 gaat het dan over een vaas die een pottenbakker maakt. En als hij zijn dag heeft, dan komt er een goed prachtige vaas uit zijn handen voort. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij een keer zijn dag niet heeft. En dan heeft hij een vaas gemaakt en dan kijkt hij ernaar en denkt hij, ja, maar ik vind helemaal niks. Die vaas is helemaal niet mooi. Het is gewoon lelijk. En kan die lelijke vaas dan tegen die pottenbakker zeggen, ja, sorry pottenbakker, maar u had me wel iets mooier mogen maken. Nee, zegt Paulus, dat doet zo'n vaas niet. Dat past zo'n vaas ook helemaal niet, kan die ook helemaal niet. Nee, dat is in de hand van de pottenbakker. En zo ligt ook onze verkiezing in de hand van God. En wie zijn wij dat wij tegen die maker zouden rebelleren daarover. Maar denkt iemand, als God me nou niet heeft uitverkoren? Nou, die vraag moeten we ons maar helemaal niet stellen. Waarom niet? Dat zijn de verborgen dingen van God. En weet u wat er in de Bijbel staat? De geopenbaarde dingen zijn voor de mensen. En de verborgen dingen zijn voor God. En laten wij daar maar afblijven. Dat is voor God. En wat is ons geopenbaard? Wend u tot mij. En wordt behouden. Al gij einde der aarde. Dat is ons geopenbaard. En het woord, de verkondiging komt tot ons met bevel van geloof en bekering. Dat komt naar ons toe. Dat is ons geopenbaard. Om vanuit onze verlorenheid, vanuit onszelf, de toevlucht te nemen tot God. Ja, tot wie zouden we ook anders heen moeten gaan? Behoeftevolk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos. Ja, dat zijn we van nature. Helemaal hulpeloos. Maar tot hem gevlucht, gevloden. En dan staat er zo'n prachtige belofte, zal hij ten redder zijn. Een boer vraagt in de lente zich ook niet af, zal ik wel gaan zaaien? Of gaan poten? Het land ligt braak. Vraagt hij zich helemaal niet af. Hij vraagt zich ook niet af, ja, maar stel nou dat God besloten heeft dat er geen oost komt van de herfst. Vraagt hij zich helemaal niet af. Het is zijn roeping om te zaaien. En hij zaait in verwachting. En jongelui, examens zijn achter de rug. Hebben jullie aan het begin van dat examenjaar jezelf afgevraagd van stel nou dat God besloten heeft dat ik niet ga slagen. Nou ja, dan hoef ik eigenlijk ook niks te doen, want dan slaag ik toch niet. En als God besloten heeft dat ik wel slaag, nou ja, dan hoef ik eigenlijk ook niks te doen, want dan slaag ik wel. Maar zo gaan we er toch niet mee om. Nee, het is onze roeping om te doen wat onze hand vindt om te doen. Ook in het geestelijke. He, om onze zaligheid te bewerken met vrezen en beven, terwijl we heel goed weten, ja, maar het ligt uiteindelijk in Gods hand. En dat lag uiteindelijk ook in de hand van God, of er wel of niet zouden slagen en of er wel of niet in een oost komt. Maar God roept ons om vanuit de verwachting zo bezig te zijn. Gemeente, dat u en dat jij vanmorgen hier in de kerk bent, dat is eigenlijk ook al een stukje uitverkiezing. Jongens en meisjes, dat je gedoopt bent, dat is eigenlijk ook al een stukje uitverkiezing. Waarmee God je eigenlijk toch al een beetje apart zet. Dat je in een christelijk gezin bent geboren en dat je christelijk bent opgevoed en dat je op een christelijke school zit, is ook al zo'n stukje uitverkiezing. God is al zo zo aan het werk. Hij duwt je al zijn kant op. Hij trekt al helemaal aan je. Het is de bijzondere, je zou kunnen zeggen, de verkiezende bemoeienis van de Heere met ons. En gemeente in vers 4 gaat het over het doel van de verkiezingen. Wat is nou dat doel van de verkiezingen? En dan kom ik weer bij ook Efeze 6. De heiliging, waar we de geestelijke wapenrusting voor nodig hebben. Dat we heilig en smetteloos voor hem leven. En jongelui, weet je wat nou niet de bedoeling is? Dat we aan de ene kant denken, ik weet toch niet of ik uitverkoren ben. Nou ja, ik leef er maar op los. En als ik uitverkoren ben, dan komt het toch wel goed. En als ik niet uitverkoren ben, nou dan heb ik in ieder geval me lekker uitgeleefd. Dat is nou net niet de bedoeling. Aan de andere kant zijn er ook mensen die tot geloof komen. En dan denken, nou ben ik er. Punt. Alsof de Heere niet meer verwacht. Alsof er geen groei en bloei en vruchten zouden moeten komen. Dat is zeker niet de bedoeling. Wat zegt vers 4? Opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. Verkiezing vraagt een heilig leven. En worden we dat in eigen oog ook? Nee, in eigen oog worden we steeds onheiliger, omdat we het steeds nauwer gaan nemen. En wanneer ben je nou heilig genoeg? Wanneer ben je nou heilig genoeg om aan het avondmaal deel te nemen? Gemeente, als we op onszelf zien, kan het nooit. Als we met onszelf komen, met onze waardigheid, blijf dan maar af. Maar weet u hoe de Heere naar ons kijkt, hè? Die kijkt naar zijn kinderen, zo moet ik het zeggen, hij kijkt naar zijn kinderen door het bloed van Christus. En dat bloed, dat filtert onze onreinheid weg. Jongens en meisjes, ik zal proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Ik weet niet zo goed of dat tegenwoordig nog veel gebeurt, maar vroeger hadden wij als kind hadden wij van die zuurtjes. En die zaten dan in zo'n soort cellofaan papiertje. En vaak was dat of oranje of geel. En ik weet dat we als kind heel graag daar doorheen keken. Want je kon daar doorheen kijken als een soort zonnebril. En als je dan door zo'n oranje papiertje keek, dan werd alles oranje. Ik keek door zo'n geel papiertje, er waren ook groene, ja. Door dat gele papiertje werd alles geel en door dat groene papiertje werd alles groen. Nou, zo kijkt de Heer naar zijn kinderen, niet door zo'n cellofaanpapiertje, nee, maar door het bloed van Christus. En dan, ja, dan wordt het gewoon heel anders. Dan kijkt hij heel anders naar ons, dan ziet hij ons als rein voor hem. Het filtert de onreinheid gewoon weg. En er zijn mensen die er altijd weer zo mee worstelen. En ik weet dat het ook in deze gemeente voorkomt. Mensen die zich steeds maar blijven afvragen van, is het nou ook wel voor mij? En bedrieg ik me niet? Gemeente, weet u wat er in Romeinen 6 staat? Voor zulke tobbers die ergens mogen weten dat ze er wel in mogen delen. En die Gods bemoeienis in hun leven heel sterk hebben ervaren, meegemaakt. Weet je wat God ons dan voorhoudt? Houd het daarvoor. Dat je mijn kind bent. Houd het ervoor. En stop een keer met al dat getwijfel. En hou je nou vast. En klem je nou vast aan de belofte van de Heere. Gemeente, in een heilig leven wordt de Heere groot gemaakt. Wordt onze naaste gewonnen voor Christus en wordt onze eigen verkiezing bevestigd. En waartoe heeft de Heere ons dan voor de grondlegging van de wereld uitverkoren? Om aangenomen te worden tot zijn kind, tot zijn kinderen. Vers 5. En is dat nodig? Ja. Want van nature zijn we niet Gods kind. In Johannes 8 wordt onze natuurlijke situatie getekend. Daar staat, gij zijt uit de vader de duivel. Dat is onze situatie van huis uit. En wat doet nou? God die trekt ons daar vandaan. Bij die vader waar we eigenlijk helemaal niet thuis horen. Die ons eigenlijk gekaapt heeft. En hij staat en hij trekt en hij nodigt als de, ja, die vader van de verloren zoon. Hij staat maar op de uitkijk en hij trekt of er nog weer eentje komt. En nog weer een. Daar vandaan en daar vandaan en daar vandaan. En ja, dat aannemen, dat heeft met ons woord adoptie te maken. Het is een soort geestelijke adoptie. Ja, wij weten wat adoptie in het gewone leven is. Hè, dat iemand van biologische ouders, die goed voor hem kunnen zorgen, daar wordt weggehaald. En die krijgt dan een nieuwe vader en een nieuwe moeder. Hè, adoptieouders, die komt in een nieuw gezin terecht. Wel, zo is in het goddelijke, in het geestelijke ook. Dan kom je in een nieuw gezin terecht. Je wordt weggehaald bij Satan, die vader, die helemaal geen recht op ons heeft. Je wordt overgeplaatst in het hemelse huisgezin. Daar is de hemelse vader de vader. En weet je hoe je daar moet leven? Moet je letten op de oudste broeder. En wie is die oudste broeder? Dat is Christus. En die kent precies de huisregels. En die leeft die huisregels allemaal voor. Letten op hem. En wat zegt de Heer dan? Als je mijn kind bent, dan mag je Abba zeggen. Vader. En noem mij dan ook zo. Gemeente, wat een vreugde om een kind van God te zijn. Onze catechismus besteedt daar eigenlijk niet zozeer aandacht aan. De geloofsbelijdenis van Westminster, ik weet niet wie die een beetje kent, dat is een puriteinse geloofsbelijdenis, die besteedt er een heel artikel aan. Artikel 12, wat het allemaal betekent kind van God te zijn. En dan zegt die belijdenis, dan deel je in alle vrijheden en alle voorrechten daarvan. En dan mag je met vertrouwen toegaan tot de troon der genade. En dan mag je vrijmoedig roepen, Abba Vader. En dan ontfermt de Heere zich over je. En dan beschermt hij je. Hij verzorgt je. Hij kastijdt je ook als een vader als nodig is. Maar hij verstoot je niet. Nooit. Want, zegt hij, ze zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Ze beërven de belofte van een eeuwigdurend heil. En de vader voedt hen als een liefhebbende vader. En wat is ons voedsel? Dat is geestelijk voedsel uit het woord. Het woord is ons voedsel. En het sacrament van het avondmaal. Levend brood. Levend water. De Heer deelt zichzelf uit. Ook aan de tafel. In de tekenen van brood en wijn. En net als een vader nodigt de hemelse vader dan zijn kinderen uit aan tafel. Want dan is het etenstijd. En ja, ik moest denken aan Mephibozet. Ik vind het altijd zo'n ontroerend verhaal. Mephibozet, die kreupele man. In dat lodebar. Helemaal lager bal geraakt. Hij verdient niks. En wat mag hij? Hij mag dagelijks eten aan de tafel van de koning. Onwaardig. Maar toch. Waardig in de ogen van de koning. Zo. Als een onwaardige. Gemeente, de hemelse vader weet wat zijn kinderen nodig hebben. Hij weet dat het leven anders voor ons te zwaar is. Hij geeft eten wat zijn zoon heeft verworven. Hij heeft zijn lichaam en zijn bloed voor ons overgehad om ons daarin te laten delen. En dat is waarlijk spijs. En dat is waarlijk drank waardoor we gevoed worden ten eeuwige leven. En gemeente, wat is er rijk om dat hemelse voedsel tot ons te mogen nemen en geestelijk van kracht tot kracht te mogen voortgaan. En hier op aarde, ja, eten we nog vanuit verwachting. Maar, wetend, straks is in alle volmaaktheid. Vanuit een volmaakte gemeenschap der heiligen. En dan, ja, te ontvangen uit zijn handen, en hem te zien in zijn glorie en heerlijkheid. Misschien is er iemand die het nog steeds niet weet. De gemeente waar we in de Heere geloven. En hem hartelijk lief hebben. Laat de Heere het toch ook weten. Want weet u wat hij zegt in Romeinen 8? Dat de geest getuigt met de geest van zijn kinderen. Dat ze zijn kinderen zijn. En hem Abba Vader mogen noemen. De Heer doet geen half werk. Hij laat het zijn kinderen ook werkelijk weten. En gemeente, als we uitverkoren zijn door hem, aangenomen tot zijn kind, dan delen we in al zijn weldaden. Ook de weldaad van de vergeving van zonden. En wat is het rijk om die weldaad te gedenken aan zijn tafel. Rond te tekenen, zo eenvoudig, van brood en wijn. Amen. Gemeente, we gaan danken, we gaan ook voorbeden doen. In onze voorbeden willen we in het bijzonder opdragen mevrouw Hage Sol in verpleeghuis Betsan in Moerkapelle. We willen ook bidden voor mevrouw Van Velzen van Zoeren. Zij is overgeplaatst naar het verpleeghuis van de Ronsehof. We willen bidden voor de langdurig zieken ook. En we willen de Heer danken voor degenen die geslaagd zijn en ook bidden voor hem die aanstaande dinsdag een herexamen heeft. We willen de Heer ook danken dat Matanja weer veilig mocht terugkeren uit Italië en vanmorgen ook onder ons mag zijn. Laat ons bidden en danken. Heer, hartelijk dank voor uw machtige daden. Heer, het is eigenlijk te hoog voor ons. Wij kunnen er niet bij. Het is ook een geheimenis. Heer, wij zijn maar mensen. met ons beperkte, verduisterde verstand. Maar wij danken u dat u het bij uw kinderen ook verlicht, zodat we steeds meer ook de diepten daarvan, de geestelijke dingen gaan verstaan. Heer, heb dank daarvoor. En geef ook dat het onze troost is, die verkiezing. Heer, dat we het ook mogen weten. Ook dat getuigenis van de geest in onze harten, dat we uw kind zijn. Heer, dat getuigenis, dat geeft u toch ook. En dat kan zomaar onder een preek, zomaar tijdens stille tijd. Dat kan ook zomaar in de nacht. O Heer, kan ook zomaar in de diepte. Dat getuigenis, Heer, dat vast en zeker is. Heer, heb dank voor uw verkiezend welbehagen. En dat u mensen aanneemt tot uw kind om u vader te noemen. Lieve vader. Heer, u gaat met uw kinderen soms diepe wegen. Maar ook daar werden we op gewezen. Ook daar geeft u zo vaak juist uw geestelijke zegeningen. En doe ons dan roemen in dat machtige werk van u. Heer, het is een week van voorbereiding op het heiligavond, maar u kent ons en misschien is het voor ons een hele worsteling. Heer, maar waar we mogen weten van uw werk in ons leven, geef dat we het ook voor waar blijven houden. En dat we niet steeds heen en weer bewogen worden. Al die twijfels. En Heer, we weten het kan aangevochten worden. Maar Heer, u laat uw kinderen toch niet los. En geef die vastheid en die zekerheid, dat vertrouwen op u en dat steunen op uw beloften. Heer, wij bidden, geef een gezegende week van voorbereiding. En ook uw rijke zegen rond het bezinningsuur. Heer, zo bidden we vanmorgen voor de zieken, ook de langdurig zieken. Degene die aan huis gebonden zijn. Degene die er misschien aan de rolstoel gebonden zijn. Degene die vanwege ouderdom niet meer naar de kerk kunnen. Heer, geef ze uw zegen, steeds ook weer bij het beluisteren van de diensten. Uw genade is niet gebonden aan fysieke tegenwoordigheid. Heer, wij bidden voor mevrouw Hagesol in het verpleeghuis. Gedenk u haar, te midden ook van haar vele worstelingen, haar vele twijfels, haar vele aanvechting. Heere, geef dat ze het ervoor mag houden. Heer, u hebt uzelf toch niet onbetoond gelaten in haar leven. Heere, doe haar betrouwen op u en op uw werk. Heere, zo bidden we ook voor mevrouw Van Velzen van Zoeren, die ook overgeplaatst werd naar het verpleeghuis. Heere, moeilijk als we ook ervaren dat ons lichaam toch ook steeds afhankelijker wordt van anderen. Als onze zelfstandigheid steeds meer terrein verliest. Heere, gedenk ook haar in dat proces en doe ook haar steeds zien op u. Heer, we danken u voor de jongeren die mochten slagen voor het examen. Uw naam zij hartelijk gedankt. En Heer, dan bidden we ook voor onze jonge broeder die aanstaande dinsdag nog één herexamen moet doen waar die net niet voor slaagde. Heer, geef hem de wijsheid, de kracht en alles wat daarvoor nodig is. En wilt u ook dat met uw bekroning achtervolgen. Heer, wij danken dat Matanja ook weer veilig terug mocht komen. Voor alles ook wat ze mocht leren in Italië. Dat u haar ook bewaarde, ook op de terugreis. Heer, gebied u zegen over alles wat ze daar ook mocht leren. Gedenk haar, zo ook samen met Koert en allen die hen lief zijn. Heer, zo bidden we ook voor de agrarische sector, die mogelijk zo hard getroffen gaat worden door het stikstofbeleid. Heere, bewaar hen voor opstand. Wij bidden u, geef regeringen steeds weer de nodige wijsheid om rechtvaardig en wijs en zachtmoedig te regeren. Heren, wij bidden nogmaals voor de vervolgde kerk. Zoveel die gemarteld worden omwille van de naam. Zoveel in werkkampen die weggemoffeld zijn uit de samenleving zo bruut. Ach Heren, geef dat ze steeds weer bemoedigd mogen worden vanuit het evangelie. U werd ook weggemoffeld vanuit een samenleving buiten de legerplaats gestoten om daar in de grootste diepte te verkeren. Ja, zelfs tot in de diepte van de Godverlatenheid. Ach Heren, gedenk uw kinderen in vreselijke diepte en geef dat ze juist daar uw rijke zegen mogen ontvangen, dat de lofzang daar ook gaande mag blijven en dat er ook andere gevangenen steeds zijn die hem mogen bemoedigen. Heren, zo bidden we u ook om spoedige vredesbespreking. Heren, maak een einde aan dit zinloze bloedvergieten. Geef ook het Westen de wijsheid om op een goede manier te reageren op deze oorlog. Heren, bewaar Rusland voor nucleair ingrijpen. Heren, ontfermt u zich over al diegenen die gewond zijn, al diegenen die geliefden zijn verloren, al diegenen op de vlucht. Gedenk ook al diegenen die zich over hen ontfermen. Geef kracht, geef moed daartoe, ook als vluchtelingen in huis genomen zijn. Heer, een hele belasting, geef wat nodig is. Heer, zo bidden we ook om uw zegen voor de activiteiten van deze week. Bouw uw gemeente op uw dag, maar ook daarbuiten. En geef ook steeds weer dat stukje gemeenschap der heiligen, om zo samen bezig te zijn rond uw woord en samen u de lof te brengen. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef ook allemaal uw zegen in uw dienst. Hoor en zegen ons. Ga met ons als we van hier gaan. En wees ook de komende week in alle dingen goed en genadig. Om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 118, vers 13 en vers 14, waar de Heere wordt groot gemaakt. weten, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt en draagt met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Well.